失礼した。Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 43 daar van de versen 3 en 4. Zend Heer uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt. Psalm 43... de versen 3 en 4. Gemeente, we beleiden ons geloof met de woorden van artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis van de menswording van Jezus Christus. En we zingen daarna het psalm 20, daarvan het derde vers. Ik hoop te preken over Jesaja 11, het daarvan het tiende vers, en daar gaat het over de banier die opgericht wordt voor alle volkeren. De banier of het vaandel. En daar gaat het ook over in psalm 20 vers 3. Dan zal het gejuich ten hemel dringen. Dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Uw wens vervulde Heer. Ik weet nu dat Gods gezalfde koning geen heilgoed zal ontbreken. Want God zal uit zijn hemel wonen. Hem sterken op zijn smeken. Psalm 20 vers 3. En een ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvader gedaan heeft, door de mond van zijn heilige profeten heeft volbracht. Door te zenden zijn eigen enig geboren eeuwige zoon in de wereld ten tijde door hem bestemd. Die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, de mens gelijk geworden is. Waarachtig aannemen de ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest. Zonder toedoen van een man. En hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aan gaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder heeft aangenomen, dat Christus is deelachtig geworden aan het vlees en bloed van de kinderen, dat hij een vrucht van de lendenen van David is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, vrucht van de schoot van Maria, geworden uit een vrouw, spruit van David, scheut uit de wortelen van Isaïe, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is. Dat is God met ons. Amen.
Thank you.
bidden wij de Heere om zijn zegen. Laat ons bidden. O almachtige en genadige God, u hebt alle macht in de hemel en op de aarde. U bent zo machtig dat u al deze dingen geschapen hebt. Ook de sterren die schitteren aan de hemel. En ook die ene ster die de wijzen voorging naar Bethlehem. U hebt alles in uw hand en in uw macht. En dat is ook in deze tijd van corona. Ook waar een virus, we noemen dat een andere variant, de Omicron variant op ons afkomt. En dat blijkt in andere landen toch een heel gevaarlijk virus te zijn. U hebt het allemaal in uw hand en in uw macht. En wij belijden voor u, Heere, dat we nogal eens geneigd zijn om de dingen van u los te maken. En te denken dat dat allemaal op zichzelf staat. En dat het zelfstandige wezentjes zijn. En dat het een leger is dat ons bedreigt. Dat is wel zo. Maar er gaat niks buiten uw voorzienigheid om. Dat heeft ons wat te zeggen. Het zegt in ieder geval wel iets over het feit dat ons bestaan is bedreigd. We kunnen niet met de hele gemeente samenkomen. Er zijn er die thuis luisteren, thuis met ons verbonden zijn. We danken u dat die mogelijkheid er wel is en dat dat wel kan. Maar toch, het zegt ons wel dat we in moeilijke tijd leven. Heren, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Geef dat we mogen opmerken wat er gaande is. Het is nu al bijna 2 jaar. En het is een tuchtiging. In ieder geval. Hoe dan ook. Geef dat we zullen erkennen en belijden dat er van onze kant reden is. En dat het niet zomaar gebeurt. Maar dat wij, als het erop aankomt, dat we uw straf hebben verdiend. En dat het een wonder is dat we nog mogen leven. Als u doortrekt in uw grote kracht. Och Heere, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar bij u is toch vergeving. O, we smeken u, Heere, geef toch dat wij allemaal, en dat ook ons volk, zijn heil en hulp van u zal verwachten. En dat we niet denken dat wij het virus er wel onder krijgen. En dat wij de dingen naar onze hand kunnen zetten. Dat zouden we wel graag willen. Maar we zijn van u afhankelijk. En mag het nou ook vanavond zo zijn dat wij net als een knecht die ziet op de hand van zijn Heer, zoals staat in Psalm 123, dat wij zo ook ons heil van u verwachten. En zoals een dienstmaagd ziet op de hand van haar vrouw, dat ook wij onze hulp en ons heil en onze kracht alleen van u zullen verwachten. En dat we dagelijks ook in die rechte verhouding met u mogen verkeren. En wilt u ons vergeven alles waarin wij tegen u gezondigd hebben. Wilt u ons vergeven alle kwalijke praktijken. Wilt u ons ons ongeloof vergeven, onze ongehoorzaamheid. Ons vergeten en verlaten van u. U hebt gezegd bij monden van een van uw profeten, mijn volk heeft 2 boosheden gedaan. Ze hebben mij, de springader van het levende water, verlaten. En ze hebben zich gebroken bakken uitgehouden, bakken die geen water houden. En dat moeten wij ons wel aantrekken, want dat zit in ons hart. Afgoderij zit in ons hart. Het verlaten en het vergeten van u, dat zit in ons hart. Dat ongeloof, dat zit in ons hart. En we zijn tot alle boosheid geneigd. Ach, Heere, wilt u het vergeven? En wilt u de verkondiging van het evangelie gebruiken om ons tot bekering te brengen? Voor het eerst of opnieuw? En dat ook deze dienst daaraan mag bijdragen, hier in de kerk en bij de mensen thuis. Dat we naar u gaan vragen. Dat we naar u gaan zoeken voor het eerst of opnieuw. En dat wij geen rust hebben voordat wij u hebben gevonden. Wij bidden het u uit genade. Ontferm u over de gehele gemeente. Hier in de kerk en thuis met de livestream. Zegen aan ieder heren die een taak heeft, ook in deze dienst. Zegen de mensen van de livestream. Zegen de koster en de organist. Wilt u ze nabij en goed zijn. Allen die zorg dragen voor de voortgang van de verkondiging van het evangelie. Heren, we bidden u voor deze wereld. We bidden u voor onze regering, die maatregelen heeft afgekondigd. Als het kan ter beteugeling en bestrijding van het virus. Heren, we bidden u om wijsheid. Voor onze minister-president en voor minister De Jonge, voor anderen die daarbij betrokken zijn. Geef dat ook onze volksvertegenwoordiging op het oog zal hebben waar het om gaat. En dat ze alle zullen beseffen dat er zonder uw wil geen ding gebeurt. En dat onder uw toelating en wil er ook wel eens dingen gebeuren die wij niet zo graag hebben dat er gebeuren. Heren, geef wijsheid. Zegen onze koning, onze koningin. Zegen prinses Amalia. Zegen allen die gij over ons gesteld hebt. Laat uw koninkrijk komen. En verstoor de werken van de duivel. En geef, Heren, dat we allen naar u zullen vragen. De wortel van Isaï. De zoon van David. We hebben het beleden onze Emmanuel. Wilt u dat voor ons zijn? En zo ook vanavond met ons zijn. Met ons. Met allen die bij ons horen. Met onze kinderen. Met de ouderen en de jongeren. Heren, draag ze in uw goddelijk erbarmen. Wij vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in Jesaja 11. Jesaja 11, vanaf het eerste vers. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en de scheut uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal naar het gezicht van zijn ogen niet richten, hij zal ook naar het gehoor van zijn oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen van het land met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel van zijn lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren. De luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen. En een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen te samen weiden. Haar jongen zullen te samen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden diezelfde dag dat de heidenen naar de wortel van Isaï die staan zal tot een banier der volken zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heer ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel van zijn volk, dat overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Moreland en van Elam en van Siniar en van Hamat en van de eilanden der zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden van het aardrijk. En de nijd van Efraim zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraim zal Juda niet benijden en Juda zal Efraim niet benauwen. Maar ze zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen en ze zullen tezamen die van het oosten beroven. Aan Edom en Moab zullen ze hun handen slaan en de kinderen van Ammon zullen hun gehoorzaam zijn. Ook zal de Heere de inham der zee van Egypte verbannen en hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier door de sterkte van zijn wind. En hij zal ze slaan in de zeven stromen en hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel van zijn volk, dat overgebleven zal zijn van Asser, gelijk als Israël geschiedde ten dagen toen het uit Egypteland optoog. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 11 en daarvan het 10e vers. Jesaja 11 vers 10, want het zal geschieden diezelfde dag dat de heidenen naar de wortel van Isse die staan zal tot een banier der volken zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Tot zover. We maken nu het volgende bekend. Dienst van eerste kerstdag, 25 december, Deo Volente, 's morgens om 10:00 op voor u voor te gaan, dominee Liefting. 's avonds om 6:30, dominee W.J.C. van Blijderveen uit Woudenberg. Diensten op zondag, tweede kerstdag, om 10:00 dominee D.J.W. Kok uit Stolwijk. En om 6:30 dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. De collecten, de eerste collect is voor algemene doeleinden, de tweede voor evangelisatie. U kunt deze in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Nog een mededeling, een dringend verzoek van het bestuur bij het uitgaan van de kerk. Blijf alstublieft niet in en voor de deur staan, zodat er geen belemmering zijn voor andere gemeenteleden. En niet te dicht bij elkaar staan natuurlijk. We zouden elkaar graag allemaal de hand geven en nog wat meer, maar dat kan allemaal niet. We moeten afstand bewaren. Dat is ook om elkaar, dat moet je maar in je achterhoofd hebben, elkaar van dienst te zijn. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 69... de versen 13 en 14. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. En dan ook vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Psalm 69, de versen 13 en 14. Thank you. Ja, het kerstfeest is elk jaar in een donkere tijd. Het was vanavond ook wel heel erg donker toen ik hier naartoe kwam. De hemel is zwart. En het is een beeld voor de werkelijkheid waarin wij leven. Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar ik ben toch wel geschrokken van de persconferentie en wat er dan vooraf is gegaan en de dingen die er gebeuren in Engeland en in andere landen. Dus het gaat over dat Omicron, die andere variant van dat virus, dat optrekt en oprukt en dat veel besmettelijker is dan tot nu toe die andere varianten waren. En dat in 2 of 3 dagen tijd het aantal besmettingen verdubbelt. En dan snapt u natuurlijk zelf wel hoe snel of dat gaat. En dat de regering dan bezorgd is over de zorg, de ziekenhuizen en de bezetting op de IC. Dat kan ik wel begrijpen, ja. Als dat op ons afkomt, dat staat ons nog te wachten. En de minister-president heeft gisteravond gezegd, ik waag me niet aan voorspellingen. En dat is natuurlijk nog wel eens gezegd, van als het dat en dat en dat en als het zus en zo allemaal gaat, dan hopen wij dat. Daar heeft hij nu zich niet over uitgelaten. Want hij beseft natuurlijk zelf wel, dat beseft onze regering ook wel, we hebben de dingen niet in de hand. En er wordt al heel gauw van onze regering gezegd, ze voeren een zwabberbeleid. Ik vind dat onterecht. Als je kijkt met welke factoren ze rekening moeten houden, dat het soms wel eens een andere kant op gaat dan dat wij van tevoren voorzien hadden. Het is beter om, mag ik het zomaar direct zeggen, geliefde gemeente, dat geldt voor ons en voor ons volk. Het is het allerbeste om de binnenkamer in te gaan. En om ons voor de Here te verootmoedigen. Onze knieën te buigen en te erkennen, Here, we hebben uw slagen, want dat zijn het toch. Het zijn toch Gods slagen. We worden toch getuchtigd. Daar kan je toch niet omheen. Het is iets wat wij niet kunnen beteugelen. We moeten maatregelen nemen, dat is terecht. Maar we hebben het niet in de hand. Als we de ene variant denken te kunnen bestrijden, dan staat de andere variant voor de deur. We hebben het niet in de hand. Dat is mijn diepe overtuiging. De Heere wil er ons toe brengen om zijn almacht te erkennen en onze afhankelijkheid van hem te betuigen. Dat wij in alles aangewezen zijn op zijn hulp en op zijn bijstand. En als het dan gaat over de vraag waar hebben wij het naar gemaakt, wat hebben wij verdiend, dan moeten we zeggen, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? De tekst is genomen uit de profetie van Jesaja. En in de profetie van Jesaja lopen de dingen, als ik het zo mag zeggen, ook wat door elkaar heen. En net als dat dan vandaag, deze tijd het geval is. Deze donkere dagen, deze duisternis, de duisternis van deze wereld, mag gesproken worden over het licht dat in Bethlehem is opgegaan. Het licht schijnt in de duisternis. Dan hebben we natuurlijk altijd wel de neiging, denk ik ook wel een beetje met kerst, om dan vooral het te hebben over dat licht. En dan hopen we dat dat licht ook de duisternis zal verdrijven. Maar voordat we het weten, dan hebben we het maar niet meer over die schaduwzijde van deze wereld en van dit bestaan. Maar het is wat de Heer ons wil zeggen, dat is dat evangelie tot ons komt, juist in een tijd van benauwdheid en van angst en zo. Dus dan gaat het in Jesaja 10 over, dan gaat het in Jesaja 11 over. Daar gaat het in het begin van Jesaja al over. Ja, Jesaja valt wel met de deur in huis. Of moet ik zeggen, de Heere valt met de deur in huis. Dan gaat het over het samenkomen van de gemeente van Israël in de tempel. Ja, en dan zegt de Heer, ik kan het getier van uw liederen niet verdragen. Als u uw handen opheft naar de hemel om te bidden. Ja, dat is de gebedshouding van de Israëlieten, de handen omhoog. Dan, wat zie ik dan in uw handen? Ik zie bloed in uw handen. Ze moorden op de weg naar Sion, naar Sichem. En ze komen naar de tempel in Jeruzalem. En dan breiden ze hun handen uit. En dan denken ze, nou, dan komt het wel weer goed. Alsof God dat dan zomaar door de vingers ziet. Dat is de bittere klacht die de Heere bij monden van Jesaja aan het volk Israël uit. En later gaat het over de afgoderij, gaat het over het verlaten van de Heere. En dat de Israëlieten eerst het 10-stammenrijk en later het 2-stammenrijk. Juda is niet beter dan haar zuster Efraïm. En dat ze afgodsbeelden hebben opgericht om zich daarvoor neer te buigen. Alsof de Heere dat dan wel moet tolereren. Hij kan het niet verdragen. Die hele profetie van Jesaja, zou je kunnen zeggen, is heel emotioneel. Zegt iets over wat er is in het hart van God. En wat Israël, en we moeten onszelf daarbij rekenen, wat wij de Heere hebben aangedaan. En daarover is hij vertoornd. En daarover gaat zijn wraak en zijn straf. En waar komt dat dan vandaan? En dat moeten we ook zeggen van de dingen die ons overkomen. Wat er in ons leven gebeurt. Wat er in deze wereld gebeurt. Waarom overkomt ons dat? Waarom krijgen we daarmee te maken? Mag ik het ook vanavond zo zeggen? Het heeft te maken met het feit dat de Heer zoveel van ons houdt. En dat vind ik misschien vreemd als ik dat zo zeg. Ja, maar het staat wel in de Bijbel. Hij kastijdt in iedere zoon die hij aanneemt. En hij tuchtigt het kind dat hij lief heeft. Maar dat hij straft, dat heeft te maken met zijn gekrenkte liefde, kan hij niet verdragen. Hij is een jaloers God. Denk maar aan wat er staat in het tweede gebod. Hij bezoekt de misdaad van de kinderen, van de vader en de kinderen tot in het derde en het vierde geslacht. Van degenen die hem haten. Ja, want hij is een jaloers God. Hij kan het niet verdragen. En ik denk dat ik zeg dat ook tegen mezelf. Ik preek vanavond ook tegen mezelf. Ik denk dat wij dat wel eens wat te veel bagatelliseren. En denken, nou ja, God is toch goed en God is toch genadig en God is toch liefdevol. En hij ziet dat toch wel door de vingers. En ja, pardonneer, CS, vol met je. Vergeven, dat is zijn ambt of dat is zijn werk. Dat hoort bij hem. Nou, zo kunnen we er niet over spreken. Dat moeten we wel beseffen. Ja. En als de Heere met ons in het gericht treedt, dan maakt hij korte metten met ons. En dat kan je eigenlijk al wel zien. Er staat al in dat eerste vers, dan gaat het over die afgehouwen tronk van Izee. De dingen lopen wat door elkaar. Hoe dat dan gaat met dat koninklijk geslacht, dat geslacht van Izee en van David en Salomo enzovoort. Dat is, ik kan zeggen, een voorteken van dat wat er met Israël en met Juda is gebeurd. Het is een afgehouwen tronk, het is een afgehouwen stam geworden. Wat is er van dat koningshuis van David overgebleven? In de dagen van de beschrijving. En daarvoor al. Meer dan eens leek het erop dat er geen nakomeling van David meer op zijn troon zou zitten. Je moet eens even denken aan de geschiedenis van koningin Athalia. die heeft het hele koninklijk geslacht uitgeroeid. Maar de priester Jojada had er eentje, een klein jongetje, Joas, uit de klauwen van Atalia bevrijd. En die heeft hij verborgen. Toen hij 8 jaar was, hebben ze hem dan koning gemaakt. Dat was dus bijna gebeurd, hè, met dat koninklijk geslacht. Bijna uitgeroeid. En toch was er nog weer een nakomeling. En dat er in Nederland met dat Oranjehuis natuurlijk ook nog alles zo overgedacht is. Ik zeg niet dat Nederland het Israël van het Westen is. Dat hoort u me niet zeggen. Maar er zijn natuurlijk wel parallellen. Ja. Koning Willem III had maar 1 dochter. En koningin Wilhelmina had maar 1 dochter. En ja, hoe zou dat dan gaan? Hoe zou dat dan aflopen? Enzovoorts. En het is toch een wonder geweest in ons vaderland dat er nog weer een telg van Oranje op de troon zou zitten. Maar zo is het in dat koninklijk geslacht van David ook gegaan. De reisje zal er voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isi. En als je dan denkt aan de tijd van de beschrijving, er ging een gebod uit van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. En dan staat er zo in Lucas 2. Jozef ging ook op. Van Nazareth naar Bethlehem. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, in Bethlehem. Want Bethlehem was de stad van koning David. En dan komt het ineens tevoorschijn dat er nog een telg is, een afstammeling uit het huis van Isaï en van David. Er zal een reisje voortkomen met de afgehouwen tronk van Isaï. De scheut uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. En dan gaat het verder over wie dan dat kind uiteindelijk is en zijn zal. Maar daar begint het mee. Ik kan zeggen, begin van Jesaja 11, dat is al evangelie. Daar is hoop. Er was geen hoop meer, er was geen verwachting meer. En in de toenmalige wereld was er ook geen hoop meer. Jesaja 9, ga ik even terug. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Daarvoor gaat het Jesaja, het laatste stuk van Jesaja 8. Het land dat beangstigd was zal niet gans verduisterd worden. Dan gaat het over het land van Zebulon en Naftali. En toch, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw van de dood over dezelfde, zal een licht schijnen. En dan kom ik bij de tekst. Want het zal geschieden, diezelfde dag. Ja, diezelfde dag. Dat is een uitdrukking die je vaker tegenkomt in de Bijbel. Het zal te dien dagen geschieden. Het zal op diezelfde dag geschieden. Welke dag is dat? Dat is de dag van heil. De dag van hoop. De dag van redding. En geliefde gemeente. Dat is het vandaag ook. Maar alles wat ik hiervoor gezegd heb. Over die donkerheid en die duisternis en die dood en die schuld en die dood en die bedreiging, die doodsdreiging. Toch mag ik u zeggen dat ook deze dag een dag is van heil en van goede boodschap. Het is heden, het is nu nog de wel aangename tijd. De dag der zaligheid. En wat is dan die dag? Nou, dat staat in Psalm 95. Zo gezien stem dan heden hoort. Dus vandaag. En dat geldt alle dagen dat evangelie verkondigd wordt. Zo gezien stem dan heden hoort, gelooft zijn heil. Een troostrijk woord, verhard u niet. maar laat u leiden. Dan zal het licht opgaan in de duisternis. Dan is ook deze dag die vol is, zou je kunnen zeggen, van dat virus en van al die andere dingen die er gebeuren. De dreiging ook van een oorlog. Om niet te zeggen van een wereldoorlog. Wat gaat er om in dat koppetje van Poetin in Moskou en al zijn handlangers? Waarom dat wapengekletter in de richting van de Oekraïne? Wat voert hij in zijn schild? Dat is een zeker zo grote bedreiging als het virus. Ja, de ouderen, daar hoor ik mezelf, reken ik mezelf natuurlijk ook toe. Die zijn opgegroeid en opgevoed in de tijd van de Koude Oorlog. En dat lijkt wel een beetje terug te komen. Maar ondanks dat alles mag ik toch verkondigen, deze dag is een dag van heil. En het zal op die dag geschieden. Ja, dat is het wonder. En dan mag je die woorden ook van de tekst wegen. Afzonderlijk spellen. Er staat het zal. Het zal geschieden. Er staat niet misschien. Misschien is er nog een lichtpuntje. Het is allemaal zo donker, maar als je kijkt, misschien is er nog een lichtpuntje. Er vroeg eens een jaren geleden gebeurd in Katwijk, een ouderling die op zijn sterfbed lag, die vroeg naar een predikant of die nog bij hem wilde komen, en die kwam dan bij hem, en toen vroeg die dominee aan die man, zie je nog een lichtpuntje? En toen zei die man, nee, ik zie geen lichtpuntje meer. Nou ja. En daar bleven ze in steken. Dat hoorde ik later van de mensen die erbij geweest waren. Zullen we nog een gebedje doen en dan ga ik weer. Is er geen lichtpuntje meer? Is er geen lichtpuntje meer? Is er geen uitzicht in deze duisternis? Let dan op dat woord. Ja, en daar word ik heel vrolijk van. En ik hoop u ook. Het zal geschieden. Diezelfde dag. Ook al zie je er dan helemaal niks van. Dan mag je toch zeggen, Heere, u hebt het gezegd. Het zal geschieden. Als het aan ons ligt, dan komt er niks van. Als we letten op onszelf en wat wij ervan gemaakt hebben, dan komt er niks van. Dan is er geen heil en dan is er geen redding en dan is er geen zaligheid. En dan wordt het ook geen kerstmis. Dan kunnen we het kerstevangelie ook aanstaande zaterdag niet horen. Het zal geschieden op diezelfde dag. En wat zal er dan geschieden? Dat de heiden aan de wortel van Isaïe zullen vragen. En dan moet je letten op twee woorden in de tekst. Het gaat over heidenen en het gaat over volkeren. En heidenen, dat is de vertaling van het Hebreeuwse goyim. En volken is het de vertaling van het Hebreeuwse amim. En amim, dat zijn alle volkeren. Dat zijn de Israëlieten en dat zijn de heidenvolkeren. Allemaal. Joden en heidenen. En de goyim, dat zijn de onbesneden heidenen. En dan begint het met, en het zal het geschieden op diezelfde dag, dat de heidenen, staat niet de Israëlieten, dat de heidenen zullen vragen naar de wortel van Isaïe. En die staat tot een banier der volken, voor alle volken. De Heer Jezus is gekomen, dat zegt de engel tegen de herders, voor u is heden geboren de zaligmaker. En hij is een licht der heiden en hij is tot heerlijkheid van het volk Israël. En je kan zeggen, ja, de Heer Jezus is in de eerste plaats voor Israël gekomen. Ik verkondig een grote blijdschap die al den volken wezen zal. En dan gaat het over Israël die voor het gehele volk bestemd is. Dus het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Daar begint het mee. En later wordt dat uitgebreid. In Matthäus 1 gaat het over Israël. Matthäus 2 gaat het over die koningen uit het oosten, die wijzen uit het oosten. Heidenen komen daar bij de kribbe. En wat staat er nou in de tekst? Dat op die dag zullen heidenen vragen. Er staat niet bij dat de alle volkeren zullen vragen. Heidenen zullen vragen. Die naar de naam van de God van Israël niet waren genoemd. Heidenen die niet tot het volk van God behoorden. En dat zijn wij. Wij behoorden van oorsprong niet tot het volk van God. En dat moet ons bescheiden maken. En het vreemde is in de kerkgeschiedenis dat wij de plaats van Israël hebben geclaimd. En we dachten, ja, maar wij zijn in de plaats van Israël gekomen. Er is geen sprake van. Geen sprake van. De kerk is niet de vervulling, of hoe ik het zeggen, de vertegenwoordiging van Israël. Als het goed is, worden we in Israël ingeluid, dat is wat anders. We mogen de naam van Sion's kinderen dragen. Maar van oorsprong, de Heer zei tegen die Canaanese vrouw, het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen, de honden voor te werpen. De heidenen, dat waren maar honden, dat zijn wij ook. En wat zei die Canaanese vrouw? Zei die Canaanese vrouw, verschrikkelijk, verschrikkelijk, dat u mij als een hond beschouwt. Dat zegt ze niet. Ze is heel bescheiden. En die bescheidenheid past ons ook. Ze zegt ja, heren. Ze zegt dus niet nee, heren. Zegt ja, heren, maar ook de honden eten van de kruimels die vallen van de tafel van een heer. En dat is nou de vrijmoedigheid van het geloof. Wat daar doorheen breekt. En dat mag je ontlenen aan deze tekst. Heidenen zullen vragen. Dat zie je bij die Canaanese vrouw. Dat zie je nog weer even terug. Dat zie je bij die wijze uit het oosten. Die komen vragen in Jeruzalem, waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben zijn ster gezien in het oosten, we zijn gekomen om hem te aanbidden. Waar is die koning der Joden? Zij vragen naar hem. Dat is vervulling van de profetie van Jesaja. En dan ben u vanavond in de kerk gekomen. Of u zit thuis te luisteren, te kijken bij de livestream. En waar gaat het u nou om? Waarom gaan we naar de kerk en waarom luisteren we thuis? Dat is een vraag die we onszelf weer moeten stellen. Dat zijn we zo gewend en daar ben ik heel dankbaar voor en heel blij mee. Dat er wat dat betreft de traditie is van de kerkgang, ja. En er wordt wel een aanslag op gepleegd. En we hopen natuurlijk allemaal dat als dat corona voorbij is, dat de kerk dan weer helemaal vol zal zijn. Hè? En dat het gejuich ten hemel zal dringen. En dat de lof van God wordt bezongen. Dat hebben we vanavond ook. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. We spelen daar eigenlijk al een beetje op in. We zoomen daarop in. Gehemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Ja, dat is ook nu. En daar zien we naar uit. Dat eens in vervulling zal gaan. Het zal geschieden tenzelfde dagen. Dat de heidenen, die het niet verdiend hebben. En daar mag je nou je vrijmoedigheid aan ontlenen. Daar mag je uit afleiden dat je inderdaad tot de Heere mag gaan. En dat je naar de Heere mag vragen. En dat je hem mag zoeken. En dat je door hem niet wordt afgewezen. Nee, dat hij het heeft geprofeteerd bij monden van Jesaja. De heidenen zullen vragen. En als je nou bij jezelf iets ontdekt van weerstand. Ik weet niet met welke gezindheid u vanavond naar de kerk gekomen bent. En dat er misschien ook andere tijden zijn in uw leven dat u zegt, ik heb er helemaal geen zin in. Maar het gaat er niet naar uit. Ik vraag niet naar de Heere. Ja. Ja, misschien dat er nog wel eens een aan tafel zegt, we moeten nog bidden. Oh ja, we moeten nog bidden, ja. Dat het meer iets is dat er een beetje bij komt of een beetje bijhangt. Maar om te zeggen dat er zo'n hartelijk verlangen is om naar de Heere te vragen. Dan mag je daar je vinger bij leggen. Zeggen, en het zal geschieden op die dag, op die heildag. Dat heidenen zullen vragen. Heren, en dan mag je dan vanavond ook zeggen, als je je knieën buigt voordat je gaat slapen. Heren, hier ligt nou zo'n heiden voor u. En vanuit mezelf vraag ik helemaal niet naar u. Maar u dringt er wel op aan, want dat zit er natuurlijk ook in. Hè? Het is niet alleen maar een profetie dat de heidenen zullen vragen. Maar de Heere dringt er ook bij ons op aan. Om naar hem te vragen. Vraag naar de Heere en naar zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Ja, dat dacht ik gisteravond ook toen ik die persconferentie hoorde en zag. Ik had de neiging om even naar Den Haag te vliegen. Ja, ze zullen me daar niet binnen laten natuurlijk. Maar wel de neiging om te zeggen, lieve mensen, luister nou eens met al uw goede bedoelingen. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. En wat erachter op die wand staat, samen brengen we dat virus eronder. Dat redden wij niet. Vraag naar de Heere en naar zijn sterkte. Maar dat zeg ik niet alleen maar tegen de regering, dat zeg ik tegen u allemaal, dat zeg ik ook tegen mezelf. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. En hij dringt er bij ons op aan om naar hem te vragen. En om hem te zoeken, zijn aangezicht te zoeken in het gebed. Maar dan mag je je vinger leggen bij deze belofte. En het zal geschieden dat heidenen zullen vragen. Heren, nou bid ik wel. Maar ja, dat is niet vanuit mezelf. Maar dat is omdat u erop aandringt. Dat is omdat u ons uitnodigt. Dat is omdat u er ons toe beweegt. Omdat u gezegd hebt, denk aan wat de Heer Jezus gezegd heeft voor de poorten van Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen. Gelijk een hen naar kuikens onder de vleugels. Daar was hij op uit. En daar is de Heer nog op uit. En dan ja, verschrikkelijk wat de Heer toen gezegd heeft. En wat moet hij tegen ons zeggen? Gij hebt niet gewild. Je wilde niet onder mijn vleugels. Je wilde naar mij niet vragen. Je wilde naar mij niet zoeken. Je wilde mij niet hebben. Je ging aan mij voorbij. Maar dan nog. Zie dat toch ook. Daar staat de Bijbel vol van. Zie dan toch. Dat de Heer doorgaat en zegt. Och, of gij ook op deze dag bekende wat tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Het zal geschieden. En waar het nou op aankomt, dat is dat wij, dat we afzien van alles wat er gebeurt. En dat we afzien van alles wat er tegen ons aankomt en wat er in ons eigen hart leeft. Maar dat we de Heere zijn woord voorhouden. Heere, hier staat het. Het zal geschieden. En daar trek ik me aan op. Dat de heiden naar de wortel van Isaïe zullen vragen. De wortel van Isaïe. Ja, dat is nou een wortel. Wortel. Uit de afgehouden tronk van Izzy. Daar zit toch geen heerlijkheid aan. Wat is daar nou voor aantrekkelijks aan? Ze zullen vragen naar de wortel van Izzy. Het is bijzonder dat dat zo gezegd wordt. Izzy wordt gedragen door die wortel. Maar ja, als je worteltjes eet, moet je er maar eens aan denken. Dat is toch niet recht en glad en strak en zo. Dat is allemaal gekronkel. En dat is ook die wortel van Izzy. En dat is ook, de Heer Jezus heeft dat op een andere manier gebezigd. Voor zichzelf. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Ik kan me nog heel goed herinneren, in de eerste gemeente, Maartensdijk. Er was iemand die had een druiven in zijn kas. En ik weet nog, ik zie het nog voor me. Dat die zei, dominee, heb u wel eens naar die wijnstok gekeken? Moet je eens even kijken. Waar komen nou, ziet u al die ranken en die druiven? Die hele kast die ging ermee vol. En dat kwam allemaal uit één onooglijke wijnstok. Wat is er nou voor heerlijkheid aan die wijnstok? Hij zei, daar kan je niks mee. Maar dan moet je eens kijken wat eruit voortkomt. Die ranken en die druiven. Nou, dat zijn de beelden die de Heer zelf gebruikt. De heidenen zullen vragen naar de wortel van Izzy. Naar de ware wijnstok. En wat staat er dan? Van die wortel van Izzy. Die zal staan tot een banier der volken. Wat is nou een banier? Kan ik vertalen vaandel. Wat is nou een vaandel? Ja. Er zit een moeilijkheid in, ook bij de uitleg, bij de verkondiging. Wij verstaan dat niet meer. Dat is een beeld dat uit onze werkelijkheid is verdwenen. Ja, we hebben daar nog wel iets van overgehouden. Maar we begrijpen amper wat dat inhoudt en wat dat betekent. U zult het vast wel eens opgemerkt hebben, maar misschien verder niet over nagedacht. Als de koning op Prinsjesdag naar de ridderzaal gaat, dan maakt hij een lichte hoofdbuiging naar het vaandel. En dat was dan dit jaar niet voor de ridderzaal, maar dat was voor de Jacobskerk. Dan staat een vaandeldrager met het vaandel van het koninkrijk. En op dat vaandel van het koninkrijk, daar staat de Nederlandse leeuw. En die Nederlandse leeuw, die draagt een zwaard. En dat heeft te maken met Romeinen 13. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Dus de leeuw, de Nederlandse leeuw, die overheid vertegenwoordigt. En dat staat op dat vaandel. Nou, dan begrijpen we het natuurlijk nog niet. Maar mijn aandacht werd wel getrokken naar dat vaandel en die hele traditie daaromheen. Dat heb u misschien ook al gezien. Door een bericht in het nieuws dat het Rijksmuseum een schilderij van Rembrandt heeft aangekocht. De vaandeldrager. En Rembrandt schildert daar zichzelf. Als de drager van het vaandel. Met de prachtige muts op en schitterende kleren aan en zo. En daar heeft het Rijk 175 miljoen euro voor neergeteld. En toen dacht ik, hè? Voor zo'n schilderijtje? Ja, dat kan wel een knap schilderij zijn. Dat het van Rembrandt is. Maar moet dat nou zoveel kosten? Nou ja, de directeur van het Rijksmuseum legde dat nader uit. En toen werd mijn aandacht daar wel naar getrokken. Die vaandeldrager is een hele belangrijke figuur in het leger. Was dat destijds in het leger van Willem van Oranje. Dat vaandel werd opgeheven en daar werden de troepen onder verzameld. En dan ging het in slagorde met de banieren, dat vindt het ook die uitspraak in de Bijbel. Dan ging het in slagorde in de richting van het leger van Alva en van Philips II. En dan streden die legers tegen elkaar. Maar er stonden eigenlijk twee vaandels tegenover elkaar. En waar ging het dan om? Het ging er eigenlijk om, van het ene leger naar het andere, om het vaandel van de tegenpartij in bezit te krijgen. En de soldaten moesten, de soldaten van Willem van Oranje, moesten dat vaandel van het Nederlandse Rijk, om het zo maar te zeggen, beschermen, bewaren. En zolang dat vaandel maar hoog gehouden werd, dan kregen de soldaten moed om de strijd aan te binden tegen de vijand. Daar was dat vaandel voor bedoeld. En die vaandeldrager, die had natuurlijk een prachtige taak, of die had een hele belangrijke taak, namelijk om steeds dat vaandel hoog te houden. En daarbij ging het, ja, niet om die vaandeldrager, was wel een belangrijk figuur, maar die vaandeldrager, die stond niet op zichzelf. Het ging die vaandeldrager om dat vaandel. En het ging de soldaten niet om die vaandeldrager, maar om het vaandel. En dan vraag je natuurlijk af, wat heeft dat voor betekenis voor wat er staat in Jesaja 11? Nou, in die tijd was dat niet zoveel anders. En dat is een gedachte die in Israël wel leefde. Al op een andere manier. Het was in de tijd dat Israël, ja, ga nog even terug naar de woestijnreis. En dan kom ik wat dichter bij de tekst. In tijden van de woestijnreis zijn de Israëlieten gebeten door vurige slangen. En die door die slang was gebeten, die moest daar onherroepelijk aan sterven. En dan roepen de Israëlieten tot de Heere, tot Mozes, en Mozes roept tot de Heere. En dan geeft de Heere aan Mozes de opdracht om een koperen slang te maken. En dat zeg ik in variatie op wat ik daarnet gezegd heb. Dat was een soort vaandel, een banier. En wat moesten de Israëlieten doen? Moesten kijken naar die koperen slang. En die nou op die koperen slang zag, die werd behouden. En de Heer Jezus heeft in dat gesprek met Nicodemus zichzelf vergeleken met die koperen slang. En wilde eigenlijk zeggen, dat vaandel, dat ben ik. En moesten die Israëlieten kijken naar die koperen slang. En wij moeten kijken naar het vaandel. En wat staat er op dat vaandel? En dat is op allerlei manieren vertolkt. En ik denk dat dat de goede vertolking is. U kent het wel. Het leven is geen vrede al hier. Geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruisbanier. Tot in Gods handen dragen. Wat staat er op die banier? Wat staat er op dat vaandel? Het kruis. En in zekere variatie erop zou ik zeggen, en onder dat kruis staat de kribbe. Daarin schittert het vaandel. In het kribbe, in de kribbe en in het kruis. En wij worden geroepen om naar dat vaandel te kijken. Om naar dat kruis te kijken. Om naar dat kind te kijken in de kribbe. En naar die man van smarten verhoogd. Aan het kruis van Golgotha. En misschien heb ik het u al eens meer verteld. Spurgeon zegt in een preek over die koperen slang. Wellicht waren er wel Israëlieten die tegen elkaar gezegd hebben: geloof jij nou dat als je op die koperen slang ziet dat je dan genezen zult? En dat, toen ik dat las, ik weet het nog heel goed, dat was een schok. Dan schrijft Spurgeon in die preek. En even later waren ze dood. Denk jij nou dat je door te kijken op die koperen slang genezen wordt? Ja, als je er niet op kijkt, dan ga je dood. Maar trek de lijn maar door, geliefde gemeente. Zoals Mozes, dat is het woord van de Heer Jezus zelf. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, hè? Verhoogd worden. Dat is wel heel bijzonder natuurlijk, hè? Dat hij zegt dat hij verhoogd wordt. Dat is toch je reinste vernedering. Om te hangen aan een kruis. Het is toch je reinste vernedering. Voor de Heer Jezus dat hij geboren is. In een stal en dat hij is neergelegd in een kribbe. Maar hij noemt zijn kruisiging een verhoging. Ja, we raken er nooit over uitgedacht. En dat is maar goed ook. En daarom wordt er steeds weer over gepreekt. Dat wij dat tot ons door zullen laten dringen. Hij is in onze nood, dat zit er natuurlijk in. Hij is in onze nood afgedaald en dat is zijn heerlijkheid. Die kribbe is zijn heerlijkheid. Dat kruis is zijn heerlijkheid. Dat is zijn schoonheid. Wat is er voor schoonheid? Aan dat kind in de kribbe. Wat is er voor schoonheid aan de gekruisigde Christus. Als wij hem aanzagen was er geen gestalte, zegt Jesaja, dat hem zouden begeerd hebben. Maar hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. En toch zegt Psalm 45, gij zijt veel schoner. Is dat kind, de kribbe? Is dat Jezus aan het kruis? Ja. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Want genade is op uw lippen uitgestort. En waar gaat het nou om? Heidenen zullen vragen naar die wortel van Isaïe die staan zal. Hij staat, hè. Hangt aan dat kruis, hij staat. Dat kruis, dat staat. Die staan zal tot een banier, tot een vaandel voor de volkeren. En het gaat erom. Dat en Israël en de heidenen op hem zullen zien, naar hem zullen vragen. Ik denk aan de herders die de boodschap hoorden. U is heden geboren te zalig maken, welk is Christus de Heer. En wat zeggen ze dan als ze die engelen hebben horen zingen? Gloria in excelsis Deo. Komt, laat ons naar Bethlehem gaan en zien. Zien het woord dat er geschied is. Moet je kijken naar een woord? Ja. Moet u vanavond ook. U krijgt met uw natuurlijke ogen niks te zien. En toch moet je kijken. Ja, iemand heeft gezegd, je moet kijken met je oren. En dan moet je denken aan wat Paulus schrijft in de Galatenbrief. Christus heb ik voor uw ogen uitgeschilderd. Ik heb hem onder u afgebeeld als de gekruisigde. Nou, Paulus die had geen kwast bij zich en geen doek. Maar daar gaat het toch kennelijk over zijn prediking. Zijn prediker ergens anders zegt, ik heb niets anders onder u willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, het ging bij Paulus eigenlijk altijd maar om één en hetzelfde. Bij alle variatie die er was. Want dat is toch de kern van zijn prediking. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat kind dat geboren is in Bethlehem. Dat is gekomen om ons zalig te maken. Dat is het vaandel dat wordt opgericht. En dat wordt opgeheven. En die herders die zeiden, laat ons naar Bethlehem gaan om te zien het woord dat er geschied is. En wat staat er dan van die herders? En ze gingen met haast. Er is haast bij. Ik kan geen uitstel leiden. Het gaat erom dat je de Heer Jezus in je leven mag zien. Dat je hem door de woorden van de schrift heen mag zien. Dat je mag kennen. Dat je heel dicht bij hem mag leven. Dat je het wonder van Gods genade daarin mag aanschouwen. O, Heiland, Zaligmaker, Immanuel. Dat je er verrukt over wordt. En wat staat er dan? En zijn rust zal heerlijk zijn. Zijn rust. Waar vind je rust? We zijn allemaal rustzoekers. Maar waar vind je de rust? We willen vakantie. We willen erop uit. We willen feestjes bouwen. We willen... Ik weet het allemaal niet. Misschien bent u er al wel van genezen. Maar dat zit er bij ons wel in. Maar Augustinus zei, ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt in God. Hier wordt de rust geschonken. We hebben het bij een avondmaalsbediening nog alles gezongen. Aan die avondmaalstafel. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elke liefde dronken. En dat kan zijn na een week van voorbereiding met heel veel spanning en vragen enzovoorts. En dat je dan door de verkondiging van het evangelie getrokken wordt naar die avondmaalstafel en daar zitten mag. En dat brood, dat gebroken brood, dat is het lichaam van Christus, tot je mag nemen. En zijn vergoten bloed, dan krijg je rust. Rust en vrede wordt gevonden om mijn zonde. Nee, daar vind ik geen rust in. Maar ik vind rust in het gebroken lichaam van Christus. In de aanschouwing van de gekruisigde Christus. En dan mag je ook vanavond komen zo zoals je bent. Zo verloren, zo zondig. Met al je zorgen en je noden. En je mag ze allemaal aan de voet van het kruis neerleggen. Je mag ze allemaal aan de Heere bekend maken. En daar krijg je rust. Eindelijk rust. En dat is hier een beginsel. Ja, dat je zegt, het was toch heerlijk om er te zijn. Ja, dat is een rust die de wereld niet kent. Dat is hier een beginsel. En dat is straks tot in alle eeuwigheid. Er blijft een rust over voor het volk van God. Dan mag je rusten van de arbeid. Dan mag je rusten van de zonde. Dan mag je de eeuwige Sabbat hier in het leven aanvangen. En straks tot in alle eeuwigheid voortzetten. Rust aan de voeten van de Heer Jezus. Rust onder aan de voet van het kruis. Zoals Maria. Maria had het goede deel uitgekozen. Eén ding is nodig. Zei de Heer tegen Martha. Martha, je bekommert je, verontrust je over vele dingen. Eén ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat van haar niets zal worden weggenomen. Daar te zitten. Aan de voeten van Immanuel. O, wat is dat een heerlijkheid. Zijn rust zal heerlijk zijn. Dat is een heerlijkheid die wij hier op aarde niet kennen. Maar de heerlijkheid van God vervulde de zomer van de tempel. De heerlijkheid God was in het heilige der heiligen. En de heerlijkheid van God, de Shechina van Yahweh, is in de hemel der hemelen. En waarin bestaat die heerlijkheid? Voornamelijk en vooral in het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht. Daarvan is de hemel vervuld. En daarvan zal straks ook de aarde vervuld zijn. En dat heeft zijn uitwerking gekregen, dat hebben we gelezen. Daar kan ik verder nog niet meer nader op ingaan. Maar dat loopt uiteindelijk uit op dat vrederijk. Waar geen verderving meer zal zijn, geen haat en geen nijd. De koe en de berin zullen te samen weiden. En de leeuw zal stro eten gelijk een os. En een kleinkind zal zich vermaken. Dat is de rust. Rust en vrede. Van nu aan. Tot in eeuwigheid. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Dan krijg je rust. Vandaag. En straks. tot in alle eeuwigheid. En die aan hem voorbij gaat, die zegt, nou, ik heb genoeg aan de dingen van deze wereld en ik heb genoeg aan alle welvaart die ik hier genieten mag en ik heb genoeg aan, nou ja, vult het dan maar in, aan de schatten van deze wereld. De wereld gaat voorbij in haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet. En dit is de wil van God, dat u aanschouwt het kind in de kribbe en de verhoogde Christus aan het kruis. Zalig die in hem gelooft en die hem, die zijn verschijning heeft liefgekregen. Halleluja. Amen. We gaan zingen Psalm 22 vers 14. Heel lang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volkeren vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. 22 vers 14. Wij danken en bidden. Lieve Heere, we zeggen u hartelijk dank dat u uw Zoon naar deze aarde gezonden hebt. En dat u Heere Jezus geboren bent in Bethlehem en in een kribbe bent neergelegd. Om zo voor ons het vaandel te zijn. Verhoogd aan het kruis, om voor ons het vaandel te zijn, waarop we zullen zien. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd, zo bent u verhoogd aan het kruis, om voor ons het vaandel te zijn, de banier, waarop we zullen zien, en waarvan we ons heil zullen verwachten. En dan dringt u er bij ons op aan om naar u te vragen, u te zoeken. En die u zoekt, die zal u ook vinden. Dat hebt u zelf beloofd. Zoekt en gij zult vinden. En die naar u vraagt, die krijgt ook antwoord. Vanuit dit woord, daar danken we u voor. We aanbidden u. We loven en prijzen uw naam. Ontferm u over ons allen. Geef dat we ons heil en onze zaligheid zullen verwachten van u alleen. Lieve Heere Jezus, onze Immanuel, ontferm u over uw gemeente hier ter plaatse. Ontferm u over de broeders van het bestuur. Wilt u ze zegenen? Wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze helpen in de taken, de opdracht die u ze geeft? Wilt u met dominee Liefting zijn? Wilt u hem zegenen in het werk dat hij hier mag doen? Heren, wij bidden u ook voor de kosters, voor de kosters echtparen, voor de organisten, wees gij ze nabij. Heren, we bidden u ook voor al de mensen die ziek zijn, die aan het corona lijden. We bidden u voor de verpleegkundigen in de ziekenhuizen, op de IC-afdelingen. Heren, sterk ze. Het duurt al zo lang. Er wordt veel van hen verwacht. Geef ze kracht. En wilt u nog ontfermen over al die mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Geef dat ze de genade krijgen om dan ook voor hen te zorgen. Heren, we bidden u ook voor mevrouw Burger. Haar man heeft moeten missen. Haar man heeft moeten begraven. Het is voor haar een diepe smart, dan mag ze geloven dat haar man nu bij u mag zijn. Wilt u haar daarmee vertroosten? Wilt u voor haar zijn toevlucht en sterkte, een God van ontfermende liefde? Zo bidden we voor alle zieken, allen die het moeilijk hebben, allen die in rouw gedompeld zijn. Wees gij ze nabij. Ga met ons van hier, geleid ons over de weg. Geef ons nog een goede zondagavond. We vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte de lofzang van Zacharias. Het eerste vers. Lof zij de God van Israël. De Heere die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefderijk bestel. Verlossing heeft teweeggebracht. Een hoorn des heils. Heeft opgerecht, opgericht, het vaandel, dat staat daar al in de lofzang van Zacharias. Lofzang van Zacharias, het eerste vers. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.